Wij waren bezig met een opsomming van schriftplaatsen die op een of andere wijze betrekking hebben op het, wat dat dan heet, het Bijbels wereldbeeld. Een term die je in de Bijbel zelf uiteraard niet tegenkomt. Maar de Bijbel kent wel degelijk een wereldbeeld. In hoeverre dat overeenkomt met onze wensen, verlangens, filosofie. Ja, daar heb ik geen boodschap aan, dus vooruit maar weer. Ik heb je geloof ik al eerder verteld dat ik liever met Ptolemeus te maken heb dan met Copernicus. Dat was trouwens Tycho Brahe ook van mening, die in zichzelf een zeer beroemd sterrenkundige was, want die zag het ook niet zo zitten met het idee dat alles om de zon draait enzovoorts. Die had ook liever dat die zag het ook liever zo dat alles gerelateerd was aan de aarde. En ik heb u gezegd, dat is ook feitelijk zo. Je moet alleen het zaakje nog even binnenste buiten draaien. En dan heb je alles gehad. En alle vragen die daaruit voorkomen zijn van technische aard. En hoef ik dus niet te beantwoorden. Dank u. Zo zit dat. Datzelfde geldt trouwens voor dat verhaal van een platte aarde, waar we het ook even over gehad hebben. Het oude idee van Dijkstra en van Wiedmauwers. Trouwens ook van Willem Ouweneel. Die zegt dat het Bijbels wereldbeeld een platte aarde is. Een ronde schijf staand op vier pootjes. De vier fundamenten der aarde. En daaronder zit water. Een soort booreiland dus. Ja, ik bedoel het niet grappig, maar ja. En dat houden ze ons dan voor. En dan zeggen ze dat is het Bijbels wereldbeeld. Nou, dat denk ik niet. Zo kom ik dat helemaal niet tegen. Wat ik tegenkom is wat ik u probeer voor te houden. In Duits noemen ze dat Holweld. Of Eerdweld noemen ze het, geloof ik. Eerdweld noemen ze dat. Je moet wat zoeken op internet voordat je dat allemaal vindt. Maar heus, ik geloof dat ik u dat vorige keer ook nog gezegd heb. Er zijn die dit wereldbeeld uitgebreid propageren, zonder daarbij een beroep te doen op de Bijbel, want daar geloven ze toch niet in. Maar gewoon op grond van waarneming, berekeningen, wat het maar was allemaal, enzovoorts. En dat vind ik prettig. Laat de Bijbel er dan maar even buiten, en dan maar buiten de Bijbel om, kom je tot precies dezelfde conclusie. Maar u begrijpt dat dat mijn afdeling ook niet is, hoe interessant het ook mogen zijn. Ik blijf erbij dat heel dat idee dat al die planeten, waaronder de aarde, ik moet me lachen dan inhouden, maar goed. Want de aarde is natuurlijk helemaal geen planeet, maar vooruit. Maar dat al die planeten om de zon moesten draaien. Er is niemand die dat ooit bewezen heeft. Integendeel, andersom ook niet, dat alles rond de aarde draait, ook niet. Dat kan je namelijk helemaal niet bewijzen, dat is gewoon een kwestie van alles beweegt. Met dank aan Albert, heette die, Einstein. Ja, Albert, en zei alles is betrekkelijk, alles beweegt ten opzichte van elkaar. Dus ben je vrij om een van die dingen eruit te nemen als vast punt en de andere daaraan te relateren. Want als je dat niet doet, dan moet je een vast punt ergens in het wild aannemen. Anders kun je geen coördinaten instellen en gebruiken en dus niks uitrekenen. Zo zit dat gewoon. Dus laat u niks wijs maken. Er zijn in dit soort zaken verder helemaal geen bewijzen of zo. Het is algemeen aanvaard. Men heeft erover gestemd. En dat was het dan. En Galileo bedoel ik. Die was nogal eigenwijs, maar hij zat er ook naast. Helaas. Toen maar. Doet er verder allemaal niet zoveel toe, want ik heb dat echt allemaal niet mee te maken, maar wel met dat de Bijbel zegt, er was eerst water, alleen maar water, of dat al het begin was van de schepping als zodanig, waag ik te betwijfelen, dat weet ik namelijk niet. Ik weet dat het de situatie was in Genesis 1 vers 2, dat wil zeggen voordat die zeven dagen beschreven worden. En dan staat er, niet God schiep de hemel, maar God maakte een uitspansel en noemde dat hemel een uitspansel. Ik ben altijd blij dat men het zo vertaald heeft. Of het een goed Nederlands woord is, weet ik ook niet. Maar als je het vaak genoeg gebruikt, dan is het een goed Nederlands woord. Hij spande iets uit, raka, dat is wat het... ons woord rek komt er trouwens vandaan. Rek, iets uitspannen. Hij spande het uit in het midden van de wateren en als je niet bevooroordeeld bent, krijg je dan dus een groot bel. Nee, of een kleine bel, maar je krijgt een bel, toch? In het water. En dat is het dan. En dat heet de hemel, staat erbij. Dat uitspansel in het midden der wateren, dat heet de hemel. Dus ga je gang. Dat is de situatie. Dus met andere woorden, als we de aarde even niet meetellen, want aarde is droog land in de Bijbel. Dus het wordt de zeeën. Als je zeeën niet meetelt, betekent dat zeeoppervlak inderdaad omhoog komt naar de horizon toe. En dan zeg je, dat is toch niet zo, dat is toch waterpas, het is vlak. Dan moet ik je zeggen, nou ja, zeg, kom. Dat weet je toch wel beter. De horizon is altijd horizontaal voor je ogen. En als je 1,60 meter bent, komt toch heus de horizon minstens 1,60 meter omhoog. Sorry. Want wij denken dat, maar wij houden onszelf voor de gek. Dat is allemaal suggestie. Zie? En wij interpreteren dingen, we zeggen wateroppervlak is vlak, daar gaan we vanuit. En dat gebruiken we ook voor allerlei doeleinden. En op korte afstand werkt het aardig, op lange afstand werkt het helemaal niet. Want terwijl het hier vloed is, is het daar eb. En dan scheelt er nogal wat meters. Dus het is toch niet vlak. Enzovoorts. En ik heb u gezegd, daar zijn proeven mee gedaan, er zijn metingen verricht. En daaruit blijkt inderdaad dat het zuikje omhoog komt. En dat geldt dus voor het droge land ook, althans in Nederland. Ik bedoel, daar waar het vlak is. Want dat is niet overal zo, want anders kan je niet van die mooie rallies houden. Dat weet u. Maar goed, dat even terzijde. Toen maar. Maar ik was u schriftplaats aan het opzommen, waarin dat zo zonder meer bevestigd wordt. Ik blijf erbij dat je het gewoon in Genesis 1, daar in dat ene vers zo leest. Nou, twee versen dan, volgende ook. Maar daarna vind je het in heel de Bijbel bevestigd, het idee van die hemelen omhoog, waarboven, waar ook ter wereld, omhoog, waarboven God woont en zijn residentie heeft. Wat je daar precies bij moet voorstellen, weet ik toch ook niet. God heeft geen gedaante. Dus ja, als God gestalte aanneemt, zodat je hem kunt zien, en ik bedoel het niet eens alleen maar letterlijk, dan verschijnt daar de gedaante van het beeld van de Heer Jezus Christus. Dus doe maar. En God is de onzienlijke God, de onmetelijke God, de onvoorstelbare dus ook. Daarom zouden wij ook geen beeld van hem maken. Voor zover het moet, doet hij dat zelf wel, leert de Bijbel ons. Maar goed, de Bijbel stelt het zo voor, je hebt eerst een hemel, dan heb je nog een hemel en daarboven, hoger dan dat. En of je dit abstract moet nemen, dat wil zeggen overdrachtelijk, ja, ik zou het maar doen. Dat is gewoon taalgebruik hoor. Het is hoger dan dat. Zo goed als dat we ook geen probleem hadden met het dodenrijk. Hades, onderwereld, dodenrijk, de dood. Want daarvan weten we allen dat het is daar beneden. Nou ja, niet daar beneden, hier beneden. En daar maken we ook geen punt van. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Ja, dan moet je niet. Ja, als je er een voorstelling van wil hebben, dan krijg je de voorstelling van het graf. Dat is fysiek. Maar daar ging het me niet om. Het ging niet om het lichaam. Dat heet trouwens om de ziel. Die begraven wordt. Maar goed. Ander onderwerp. Dus we schuiven maar weer even verder weg. Maar dat is zichtbaar. Dat heet keber. Dat zou je niet vertalen met hel of zoiets. Dat doen de vertalers wel hoor. Bij gelegenheid. Als het er zo uitkomt. Maar men zou dat niet doen. Maar het dodenrijk, dat is geest. En dat is een geestenwereld, enzovoort. En in principe, dat is beneden. Daar gaat de mens naartoe. Het is merkwaardig dat ongelovigen dikwijls het idee hebben dat er wel na het overlijden Men zegt na de dood, maar dat is ook een verkeerde formulering, dat er na het overlijden van de mens een voortbestaan is, een voortbestaan. En dan hebben ze het idee van die mensen bestaan voort, maar daarboven ergens. Dit is absurd. Het is niet daarboven ergens, het is beneden ergens. Het is altijd zo geweest, bij de klassieken. Er is één uitzondering op dat verhaal. Dat is in de Bijbel, en dan nog alleen maar met betrekking tot gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus, want die gaan niet naar het dodenrijk, ook niet voor een poosje, die gaan naar de hemel, de goede reden voor, ze worden geacht daar al gezet te zijn, bij leven. Hebben die nog? En dat is niet de hemel van de vogeltjes, zodat je nog op een wolkje kunt gaan zitten, met een harpje of zoiets. Maar dat, een roze wolkje, wat het maar was, met een trompetje. Poeties heette dat, die engeltjes, weet je wel, die kleine kindertjes, gewoon bloot, waarom dat moet, weet ik ook niet. Ik vind het nogal gênant, en van die engeltjes, ornamenten. Nee, dat worden wij niet, maar wij hebben een positie in de hemel der hemelen aan de rechterhand Gods, daar waar Christus is. En wij zouden zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, enzovoorts. Het is de enige uitzondering op de regel dat de doden zijn beneden. En hoe bewust ze zich daarvan zijn, hebben we het nou ook niet over. Het gaat alleen om eventueel locatie. Heb je dat? Alleen ik heb het niet over onze broeders en zusters uit onze bedeling. Dat is de uitzondering, want dat is die gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen is opgeschreven. En daarom eindigt onze bedeling dan ook met de zogeheten opname van de gemeente. Is daarmee voltooid en de gemeente heeft een hemelse bestemming. En alle andere gelovigen van hiervoor en van hierna hebben een bestemming gewoon in het beloofde land of waar het maar was, maar op een nieuwe aarde. Dat is na de jongste dag. Heb je die? Waarom weet men die dingen niet meer? Gek is dat, hè? Men heeft de uitzondering tot regel gemaakt en die komt uit het christendom en toen heeft men gezegd dat de doden zijn daarboven ergens. Nee, daar zijn ze niet, ze zijn beneden, dat is altijd zo geweest. In het dodenrijk, Hades, onderwereld, enzovoorts. Voorbij die hond, weet u wel, die Kerberis. Nou, laat maar zitten. De helle hond heet dat in gewoon Nederlands. Hij komt trouwens in de Bijbel ook voor. Het geweld des honds. Was het niet Psalm 22? Nou ja, laat maar. Niet voor niks een onrein dier, volgens de Bijbel. Wij vinden ze aardig, maar het is wel onrein. Nou ja. Maar we hadden vorige keer enige schriftplaatsen waarin de aarde beschreven wordt als rond. Vertaald met omgang. Hebben jullie nog? Job 22 was dat. Omgang. Vertaald met perk. Dat was in Job 26. Vertaald met cirkel. In Spreuken 8 en vertaald met kloot in Jesaja 40. Men heeft angstvallig de echte betekenis van het woord vermeden. Nou weet ik dat niet helemaal zeker hoor. Maar ik heb dat vanmiddag nog even nagekeken omdat het niet in mijn aantekening stond. Ik moet nog even kijken wat Samson Hirsch ervan zegt, de Joodse autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal. En die zegt, goch betekent een cirkel. Een getrokken cirkel, een draai. Er zijn een paar synoniemen, zal ik u besparen. Hetzelfde woord, maar dan met een paar andere letters geschreven. En dan blijft het nog steeds de cirkel. Het is verwant trouwens aan het woord voor feest. En dat komt omdat feesten ook een cirkel zijn, want de bedoeling is de feesten die jaarlijks terugkeren. Heb ik dat? Dus dat is een cirkel. Ik zeg altijd, het is zo weer kerstfeest. Dan is de cirkel weer rond. Enzovoorts. Is ook wel grappig trouwens, dit soort dingen. Want ja, je zit nou op een terrein eigenlijk niet van de sterrenkunde, kosmologie. Het is het terrein van de filosofie. Daar kom je al terecht. En ik vind wel aardig dat woord kroeg. Of in de zin van een cirkel. En dat het in verband gebracht wordt ook met tijd. Enzovoort. Want ja, de tijd wordt van ouds, dat is klassiek, voorgesteld als een cirkel. Dat wil zeggen, Liestwaagse repet, die ken u toch, hè? De geschiedenis herhaalt zich. Komt allemaal weer terug. Wat geweest is, zal weer zijn. En wat er vandaag is, was al geweest. En hoe de prediker dat maar zegt. Maar dat is niet alleen in de Bijbel zo. Dat is klassiek. Men stelt zich de tijd voor als een cirkel. Toen heeft men ook nog gedacht, nee, maar er moet toch een zekere groei, een zekere vooruitgang, een verandering zijn. Toen heeft men bedacht, oké, dan maken we er een spiraal van. Daar is een dikke boek over geschreven, hoor. Filosofie, ja. De tijd is een soort spiraal. En het wordt ook nog opgehangen aan de banen van de zon, althans ten opzichte van de aarde, toch wel. En de dierenriem en de regressie van de equinox, zegt u dat wat? Tijdperken, Waterman. We komen nu in het tijdperk van Waterman, heeft men bedacht. En dat over 24.000 jaar of zo kom je daar weer dan. Of is dat, ik roep maar wat, want ik heb het allemaal zo niet bij de hand ineens. Op mijn leeftijd niet meer. Moet ik wat langer over nadenken. Dus vooruit maar. Maar heeft men gedacht, een spiraal. Komt wel op dezelfde plek, maar dan toch een beetje hoger, want vooruitgang moet er wezen. Dan zit je al in de 18e eeuw. En toen heeft iemand rigoureus ingegrepen en heeft gezegd, nee, we rekenen de tijd gewoon als een balk. Dus wij zitten er nu nog mee, de tijdsbalk. Het is één doorgaande lijn, het herhaalt zich niet. Het is één lijn die zich voortzet en voortzet, eenparig enzovoorts. En dat heet vooruitgang en daar hebben we de hele vooruitgangsleer aan te danken. En als je niet progressief bent, dan hou je de progressie, de vooruitgang tegen. En dan ben je een gevaar voor de samenleving. Dat is onze moderne wereldbeschouwing. Ik zeg het nou in een paar zinnen. Dat is wetenschappelijk niet verantwoord en dan moet je het zo zeggen dat niemand het begrijpt. Met voetnoten en al dat soort dingen. Bronvermeldingen enzovoort. Ik hoef dat niet. Dus ik kan dat gewoon zo zeggen. Zo ongeveer steekt het in elkaar. Men heeft het lang uitgelegd zo. En dus. Maar die lijn die gaat niet rechtdoor. Die gaat. Naar beneden. Die dondert met toenemende snelheid. In elkaar. Maar dat even terzijde. Maar dat goch, dat is een cirkel. De dingen herhalen zich, is dat ook. Maar het is cirkel of het is rond. Dat is de betekenis ook die in de meest betrouwbare Hebreeuwse woordenboeken staat. Dus, het rond der aarde. Vandaar dat men dan zegt, dan is de aarde een rond vlak. Dan ben je eruit, dan is het vlak en toch ook nog rond. Een soort joulschijf. Waar je dan ook een beetje lekker mee gooien kunt natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het over gehad. Dus ik ga verder met nog het een en ander aan uitdrukkingen die u misschien helemaal niet verbazen. Maar die dan toch van belang zijn. Het idee is namelijk dat wat wij noemen hemelen 2. En aarde, dat wat geschapen is. In het begin schiep God de beide hemelen, het zetje, weet u wel, 2. De hemelen, Shemayim, 2. De hemelen en de aarde. Dat die schepping, die zienlijke wereld, dat die fungeert als de veruiterlijking, of beschouwd moet worden als de veruiterlijking van de Godheid. Dat is eigenlijk toch tamelijk plechtig. Voor mijn doen is dat niet gebruikelijk. Dus dan zal ik het nu nog een keer anders zeggen. De schepping wordt beschouwd als het kleed waarmee God zich kleedt. Wij noemen het dan een kledingstuk, maar van oudsher is dat gewoon een kleed. Dat je omslaat. Zo'n kleed. Dat wil zeggen, het is Gods omhulling. Hij drukt zich daarin uit, hij openbaart zich in zijn kleed. Anderszins ook, hij verbergt zich in. Maar het betekent tegelijkertijd dat heel die schepping beschouwd moet worden als deel uitmakend, op wat voor wijze dan ook, van God. Eigenlijk zeg ik niks bijzonders, want de christelijke orthodoxie heeft altijd volgehouden dat God zich uitdrukt in de schriftuur, heet dat, in de Bijbel, in de schrift, in de woorden, en in de creatuur. Dan rijmt het tenminste. In de schriftuur en de creatuur, dat wil zeggen in de schepping. Zodat de schepping, niet alleen de Bijbel, maar ook schepping, de wereld als zodanig, de natuur, beschouwd wordt als de uitdrukking, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Waar heb ik dat mee gehoord? Als een uitdrukking van wie God is. Nee, de term wordt van toepassing gebracht in Hebreeën 1 vers 3... op de Heer Jezus die geacht wordt het uitgedrukte beeld van Gods wezen te zijn. Volkomen in strijd met de leer van de drie eenheid overigens. Leest u maar eens na hoe dat zit, maar het staat wel gewoon in de Bijbel. Christus die het beeld Gods is. Maar de hele schepping wordt geacht daar ook uitdrukking aan te geven aan de Godheid. En de schrift wordt ook geacht dat te doen. De sterrenkaart trouwens ook. Voor zover dat wat anders zou zijn. Maar die hadden we nog even buiten beschouwing. Het gaat mij erom dat de aarde, dan wel hemel en aarde, beschouwd worden als het kleed, het kledingstuk, het kleed van God. En daarbij wordt beschreven dat dat kleed vervuild is, eventueel versleten, dat dat kleed vervuild is en dus of gereinigd moet worden, of vervangen moet worden door een rein kleed. En ineens hebben we het over wisselklederen. Heb je dat nog? Het idee van wisselklederen in de Bijbel? En af en toe moet er iemand specifiek schone kleren aan. Enzovoort. Zacharia, toenmalige hoge priester onder de naam Joshua, notabene. De naam Jezus dus eigenlijk. Trekt die man schone kleren aan, doe hem in bad, trek hem schone kleren aan, enzovoort. Wij zijn het type van Christus en die verkleedpartij is een beeld van de dood en opstanding. Het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. En als je dit begrijpt, begrijp je dus ook dat die wereld de buitenkant is van iets. En dat God zich daarin bevindt. En er belang bij heeft dat dat kleed er een beetje fatsoenlijk uitziet. En daarna stellen wij moeilijke vragen omdat we het ons niet goed voor kunnen stellen. Maar ja, het punt is dat je zoiets kun je wel begrijpen. Dat iemand zegt, dat ziet er niet uit, of het, ik kan zo niet mee vanavond, ik moet me eerst nog verkleden, enzovoort. Toch? En dat is het belang wat God heeft bij het herstel, om zo te zeggen, van de schepping als zodanig. Het is maar niet een ding dat hij ergens gemaakt heeft en ergens is blijven liggen. Of zoals de eerste zeggen, hij heeft het wel gemaakt, maar daarna is hij wat anders gaan doen. Dus de populaire versie dan van die opvatting. Maar nee, het gaat hem bijzonder zelf aan. Vandaar dat de oorzaak der dingen, ik bedoel de fundamentele oorzaak der dingen, inderdaad gelegen is bij God. En deze wereld bestaat niet op zichzelf of op persoonlijke titel, is ook door ons niet te manipuleren of te veranderen. Niet in stand te houden trouwens, ook net zo min als dat we die geschapen hebben of gemaakt of wat dan ook maar. De Bijbel zegt, God doet dat, het is Gods kleed. En hij doet het weg. Hij rolt het op, de aarde oprollen, de hemelen oprollen. Komt vaker voor trouwens, die uitdrukking. Ja, waarom ook niet? Je moet alleen de beeldspraak begrijpen. Het zegt niet zoveel over de vorm, maar het zegt wat over de symboliek. Het is Gods kleed. En vandaar de hemelen vertellen Gods Heer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk enzovoort. En dan heb je nog gaat tot de mieren, gij luiaard. En verder zou je een voorbeeld moeten nemen aan die ezel van Biliam en nog zowat ergens dingen van leren, dingen uit de natuur. En hoe dat zit met de opstanding, of dat eigenlijk wel kan. En dan zegt Paulus, ja, hoezo kan dat niet? Je hebt een graankorrel, gewoon een graan. Je kunt hem ook opeten, je kunt hem malen, je kunt er brood van maken, je kunt hem ook zaaien. En als je hem zaait, dan sterft hij. Die korrel verdwijnt. En toch komt hij op, is dat dezelfde korrel? Ja, nou ja, het hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. In zekere zin wel, en toch ook weer niet. En bovendien draagt hij dan nog 30, 60, 100 veld vrucht of wat het maar was. Het wordt gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid, 1 Korinthe 15, enzovoort. Maar er staat wel gij dwaas, enzovoort. Dat zou je toch moeten weten? Of dat kan? Ja, wij weten niet hoe, maar het kan wel. Het gebeurt ook. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de bloemen en de bijtjes. Hoewel, ik zou eerder zeggen, we hebben het nog niet gehad over de rupsen en de vlinders. Dat vind ik altijd nog mooi hoor. En dat is niet alleen bij die beesten zo. Maar bij de insecten in het algemeen. Die hele transformatie. Het is eerst één beest en daarna wordt het een ander. Waar we in de loop van de geschiedenis ontdekt hebben dat het die twee verschillende zijn, maar dat het toch hetzelfde beest is. Totaal omgevormd. En hoe dat gebeurt? Ja, nou, het antwoord is, het is vanzelf, omdat er ooit een keer zo'n ding ontploft is. Dat heet een Big Bang. En zo is het gekomen. En dit is wetenschappelijk verantwoord, wat ik nu zeg. Zei het dan, dat ik het anders had formuleren dan. Had moeten formuleren, maar. Maar zoals gezegd, en ook dat is een cliché, zo'n groot geloof heb ik niet. Dus het is voor makkelijker te geloven dat God het zo gemaakt heeft. En waarom heeft hij dat zo gemaakt? Om te laten zien dat je inderdaad van het een het ander kunt worden. En dat je van een zondaar en een kind des doods en een, van vervloekt met elke aardse vervloeking in Adam, kun je worden gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En nog in de hemel ook nog. Efeze 1 vers 3. Enzovoort. Hoe dat kan. Ja. Hoezo. Dat ligt ver boven onze pet. Het probleem is. De mens kan de verschijnselen. De fenomenen. Waarnemen. Maar het probleem is dat hij daarna de fenomenen bij elkaar husselt en daar iets uit creëert. Een van de rekenmodel. En als hij daarmee een beetje kan rekenen, dan zegt hij, kijk, dat is de waarheid. Maar dit is wetenschappelijk helemaal niet verantwoord hoor. Maar men doet het wel zo. Men doet net alsof het dan de waarheid is. Nee, het is mooi dat je ermee rekenen kunt en iets mee doen kunt. Maar hoe het werkt, wij weten het niet echt en dat kan ook niet, omdat wat wij zien hooguit de helft is van wat er is. Nou ja, het is het ene deel van wat er is. Daarna heb je nog het andere deel. En als ik een natuurkundige was en daarover wat moest zeggen, dan begon ik nou te praten over antimaterie en dat soort dingen meer. En over, quantummechanica en dat soort dingen weer. Hoe iets op de ene plek verbonden is met iets op een andere plek heel ver weg. En hoe er helemaal geen verband tussen is. Je weet niet eens hoe het kan, maar je stelt vast dat het wel zo is. En hoe kan dat dan? Ja, dat weten wij ook niet, maar het is zo. En zo zijn er heel wat dingen in de Bijbel. Ja, dat begrijpen wij ook niet, hoe dat werkt. Maar God doet het. Hoe maakt God een wolkje als eens mans hand? In de vorm van een hand dus, logische wijze. Hoe doet hij dat? Hoe zorgt hij ervoor dat het zo hard waait dat het water van de golf van Aqaba, van een Schelzee bedoel ik, dat het bevriest? Dan moet een wolk heel hard waaien. Dan zou het in theorie kunnen. Maar ja, hadden we er heel hard waaien. Nou ja, het heeft heel hard gewaaid. Hoe dat kan, ja, dat weet ik niet. God doet dat. Weet ik veel. Dat is onze boodschap niet. We stellen alleen vast dat het gebeurd is. En God heeft het gedemonstreerd. En de volkeren in de omgeving wisten 40 jaar later nog precies wat er gebeurd was, hoor. En ze vreesden met grote vrezen. Hè? Daar in Jericho. In het hotel. Dat is toch een hotel? Nou ja, laat maar zitten. Zo van, ja, we weten net wel dat jullie eraan komen. We weten wel wat er gebeurd is. En dat soort dingen weer. En wij zeggen, het kan niet, dus het is niet gebeurd. En ik zeg gewoon, staat in de Bijbel, dus is het gebeurd. En daarna ga je gewoon kijken of het ook een beetje wat sporen heeft nagelaten. En dan moet gezegd worden, ja, het heeft wel sporen nagelaten. Ja, je moet wel op een goede plek gaan zoeken, maar dat doet men dan weer niet, hè. Zulke dingen, dat is, ja. Nou goed. Ik vind het nog altijd leuk dat iemand, dat die meneer Schliemann... Nee, ik was vorige week was ik in het museum Kam, dat is familie van je, in Nijmegen. Familie Kam. Mijn grootmoeder had een grootmoeder en die heette Kam. Familie Kam, en dat was een Gerard Marius Kam, die was schatrijk geworden. Is helaas niet in de familie beklijft, maar niet in onze tak althans. Maar met zijn broer zat hij in de metaal toen ze in Rotterdam schepen gingen bouwen van metaal. En hij inkoper was bij een scheepsbouwbedrijf, dacht hij van dat zou de toekomst worden. Waarom zou ik voor mijn baas inkopen? Ik begin zelf een bedrijf met mijn broers. Dat heeft hij gedaan, daar zijn ze schatrijk in geworden. En toen was hij in jaren 60, 61 was hij het zat. En toen werd zijn vrouw bovendien ziek. En toen zei hij, nou, ik haal hem mee op. En toen heeft hij een villa gekocht in Nijmegen. Aan de Bergendalsweg. En toen bleek dat ze daar over aan de andere kant van de weg waren ze aan het graven. Want daar moesten huizen gebouwd gaan worden. En toen kwam er van allerlei Romeins goed uit de grond, uit de Romeinse tijd. En dat kocht hij dan op, want in die dagen, eind 19e eeuw, maalde niemand archeologie. Er bestond eigenlijk, men doet wel alsof, maar bestond eigenlijk niet. Het was werk van amateurs, eigenlijk. En hij verzamelde dat en hij maakte er een museum van, zette een gebouw erbij en droeg het over aan de staat, enzovoorts. Het staat er nu nog, ik ben er geweest kijken. En een deel van de verzameling staat in het museum in, Valkhof in Nijmegen, het grote museum. Maar het andere moet blijven bestaan, want het is bedongen. Dus er staat er nog, het Kam Museum, in de Museum Kamstraat. Je kan het niet missen, een prachtig gebouw. Allemaal weggegeven aan de staat. En ze noemden hem, een Duitser noemde hem, de Nederlandse Schliemann. Zo kwam ik erop eigenlijk. De Nederlandse Schliemann. Want Schliemann was een meneer, die was ook rijk geworden in de business, in de handel. En toen was hij het ook zat. En toen is hij zelf gaan graven. En dat is die man die Troje heeft opgegraven. Waarvan men langzamerhand beweerde dat het helemaal nooit bestaan had. En dat al die Trojaanse mythen, legenden, met betrekking tot de afkomst van de Europese volken en vorstenhuizen, dat het allemaal verzonnen was. Dat is stamt uit de late middeleeuwen. Maar die man is er nou, ga toch eens kijken. En hij vond het en groef het op. Het wordt hem hoogst kwalijk genomen, want hij heeft het dan niet op wetenschappelijk verantwoorde wijze gedaan. Want dat is het particulier. Had niet gemogen. Maar wetenschappelijk verantwoord zouden ze er nooit naar gezocht hebben, want ze geloofden niet dat het ooit bestaan had. Ze zeiden, het komt uit alleen maar uit Homerus en dat is een kunstig verdichte fabel. Heb je dat? Het heeft wel bestaan en de Europese volkeren komen voor een belangrijk deel via Troje naar Europa en de koningshuizen en de adel al helemaal. Breek me de bek niet los. Wisselverachtig wat. Maar Schliemann, een amateur, vind ik wel leuk. En toen hij dat gedaan had, toen ging hij nog eens ergens graven en toen groef hij Nineveh op. De hoofdstad van het Assyrische Rijk. Daarvan had nooit iemand geloofd dat het ooit bestaan had. Want zei men, ja, de Assyrisch Rijk, dat kennen wij niet. Komt in de geschriften niet voor, dat kennen wij niet. Dat is verzonnen, dat is een Bijbelse legende. En hij groef het op en sindsdien hebben ze daar tienduizenden, misschien wel honderdduizend, ik weet niet, maar de wereld aan kleitabletten met spijkerschrift opgegraven, wat ze nog lang niet allemaal hebben doorgenomen, wat ze inmiddels hebben moeten uitvinden hoe dat taaltje in elkaar zit, zodat je het kunt vertalen enzovoort. Chronieken dus vanuit Nineveh enzovoort. En die niet alleen heeft het dus bestaan, maar het bevestigt ook de Bijbel in de verslagen die men daar vindt. Schliemann. En je zegt, ja, dit is verzonnen, het is de Bijbel, dat is geen historisch boek. Nee, maar dit zijn hoogtepunten uit de menselijke geschiedenis. En we redeneert ze weg. Waarom? Juist omdat ze in de Bijbel staan, omdat het Bijbels is, dan wordt het meteen een legende, een mythe, een verzinsel en wat het maar is. En zo gaat dat. En God zegt, zo is het, zo is dat gegaan en het is daar en daar. En als je interesse hebt, dan ga je maar eens kijken. Hetzelfde gold trouwens ook voor Sodom en Gomorra. Als het al bestaan zou hebben, zou het moeten zijn op de bodem van de Dode Zee, maar daar gaat niemand kijken. Maar volgens de Bijbel zou dat dan zo zijn, maar het is natuurlijk niet zo. Totdat iemand zegt, het is wel zo, maar het is niet op de bodem van de Dode Zee, het staat er gewoon naast. En je kunt het gaan bekijken voor wat er van over is. En ik heb daar geen twijfels over, hoor. De geschiedenis heeft zijn sporen nagelaten. Hetzelfde geldt voor het doortocht door de Schelfzee. Alleen, ja, dat is de Golf van Aqaba. Volgens de Bijbel. Dat is ook geen twijfel over mogelijk, trouwens, hoor. Dat is de Golf van Aqaba. In alle handboeken staat, als de Bijbel spreekt over de Schelfzee, dan is het de Golf van Aqaba. Of hoe heet die anders, de andere naam? Nou ja. Van de eiland, weet ik veel. Golf van Aqaba. Behalve als het gaat over de Schelfzee waar de kinderen Israëls doortrokken. Want dat is bij de Bittermeren in, of zoiets, in Egypte. Hoezo behalve? Omdat ze niet geloven dat je een zee kunt doortrekken die honderden meters diep is. Het is wel gebeurd. Dat is ook een grote wonder. Daarmee zijn we terug bij het eigenlijke thema. God kliefde de wateren. En hij demonstreerde dat daar nog eens een keer. En zelfs in de psalmen wordt het nog aangehaald. God maakt een scheiding tussen de wateren. God maakt ruimte. Dat wat de mens zich niet kan voorstellen, dus niet kan bewerkstelligen, dat doet God en heeft hij gedaan. En het is te controleren. Vandaar dat ik deze dingen zeer serieus neem. Nou, dan was ik onderweg naar Job 38. We gaan toch nog even wat schriftplaatsen doornemen in de gauwigheid. Job 38. Vers 12 dan maar even. Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gegeven? Zo van, dat is God geweest die dat zo geregeld heeft. Zonsopgang, zonsondergang enzovoort. Opdat hij de einden der aarde vatten zou en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden. En daar ging het me niet eens om. Maar als je dat langzaam leest, dan krijg je toch het beeld van de aarde als het einde van de schepping, dan wel van de hemel. Die bol aan de binnenkant wel te verstaan. En die wordt dan uitgeschud. God brengt er een oordeel over. Maar daar ging het me niet om, ging maar nu alleen om het volgende vers. Dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem en zij gesteld worden als een kleed. Een zegelleem, dat is zegellak in de praktijk. Dat wil zeggen, dat kan zomaar van vorm veranderen. En dat zou God ook doen met de schepping, want hij zou nieuwe hemelen en een nieuwe aarde maken. En er staat, en zij gesteld worden als een kleed, want het idee is dat het kleed wordt weggedaan. Het wordt namelijk uitgeschud. Dat is ook een manier om een reiniging van een kleed voor te stellen. Maar het gaat over de aarde als zodanig, de wereld als zodanig. En dat ik die woorden door elkaar kan gebruiken, aarde en wereld, komt inderdaad in de eerste plaats omdat de Bijbel het min of meer doet. En de andere is, de aarde is inderdaad de omvattende vaste structuur rondom de hemel. En dat omvat de hele wereld. Dat is Job 38 vers 14, daarna hebben we Psalm 102. Psalm 102, waar staat in vers 26. Gij, heren, dat heren staat er hier niet bij, maar wel in, meen ik uit het hoofd zomaar, hoor. Wel meen ik in Hebreeën 1, vers 11 ongeveer, waar het wordt aangehaald. Gij, heren, hebt voormaals, wanneer dat maar was, de aarde gegrond. Let op dat de aarde gegrond is en dus op fundamenten staat, op grondvesten. Daaronder verder niks, dat staat vast. Gij hebt voormaals de aarde gegrond, niks over een draaiende aarde of zoiets. Hè. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen, die daar dus binnen zijn, zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij, alle, zullen als een kleed verouden. Verslijten namelijk. Aarde en hemelen worden hier voorgesteld. Het is symboliek, maar worden voorgesteld als een kleed. Ik neem aan dat het geen vloerkleed was, maar wat mij betreft mag het ook. Maar het is een kledingstuk dat versleten is. Zij zullen als kleed verouden, zijn aan de tijd onderhevig. En gij zult ze veranderen als een gewaad, dan is het een kledingstuk dus. En zij zullen veranderd zijn. En veranderen kan betekenen dat er iets anders aan is. Maar de meest voorhand liggende betekenis is altijd de grootste eerst. Dat is namelijk dat ze vervangen zullen worden. Want veranderen is vervangen. Heb je dat nog? Dat is nou helemaal in de Bijbelse taal, dus Hebreeuws, maar Grieks later ook. Gij zult ze vervangen als een gewaad, zij zullen vervangen zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Het zijn woorden die in Hebreeën 1 worden toegepast op de opgewekte Christus. Op degene die het beeld Gods is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Hebreeën 1 vers 11. En daar wordt dus gezegd dat deze woorden rechtstreeks van toepassing zijn op hem die het beeld Gods is. God blijft, Christus blijft. Maar de schepping gaat voorbij, zal vervangen worden. En die wordt beschouwd als een kleed. En als het vervangen wordt door een ander kleed, heet zoiets een wisselkleed. En dat is een verschijnsel dat we in de Bijbel vaker tegenkomen. Wisselklederen. Vanwege de symboliek die erachter steekt. Dan hebben we één bladzijde verder, Psalm 104... Vers 1, loof de Heere mijn ziel, o Heere mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met licht, hij omgeeft zich met licht, hij bedekt zich met licht als met een kleed en hij rekt de hemel als een gordijn. De grap is dat dat rekken, ja, die herkent meteen het begrip raka, de hemel, het uitspansel. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Een kleed dus, al zou je hier waarschijnlijk ook aan een tent kunnen denken, maakt weinig verschil in de praktijk, want hoe dan ook, het blijft beeldspraak. Maar God omhult zich met de schepping, lijkt me dat hij duidelijk naar voren komt. En hij bekleedt zich met licht. Dat wil zeggen, voorbij dat licht kun je niet komen. Dat is meteen de afscherming. Vandaar dat het in een brief aan Timotheus, ik weet zo gauw niet welke, heet dat, ja, dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Als ik me goed herinner. Een ontoegankelijk licht. Want met dank aan de heer Einstein, voorbij het licht is niks. Ruimte wordt volgens hem bepaald, ik bedoel ook inderdaad beperkt, begrensd. Ruimte wordt beperkt door licht. En licht wordt geacht staan voor tijd. Vandaar dat ruimte en tijd begrippen zijn die in de natuur, om zo te zeggen, aan elkaar verbonden zijn. Men spreekt dan ook over het tijd-ruimte-continuum. En continuum wil zeggen dat het zich continueert, zich voortzet. Tijd-ruimte. En daarna komen er hele verhalen van als je door de ruimte zou reizen met de snelheid van het licht of zo, dan kom je op aarde terug na verloop van tijd. Ik weet niet welke tijd, maar na verloop van tijd kom je dan op aarde terug. En dan zijn ze hier allemaal veel ouder geworden en jij niet. Ik heb het bijgehouden met je klokje enzovoort. En dat komt omdat, heb je dat nooit eerder gehoord? Ja. Gemiddeld HBS-werk hoor, dit. Ja, misschien nog wel eerder. Nou ja, vroeger dan. Of vertellen ze dat niet meer? Is dat niet meer. Nee? Nooit gehoord? Zoek het maar op. De tijd, ruimte. Zoek maar op internet. Teksten met tijd en ruimte in één zin. Dan kom je vanzelf achter. Tijd, ruimte, dat is één en hetzelfde ding. Vandaar dat men door de ruimte kan reizen, zeg maar, dan moet je ook door de tijd kunnen reizen. Nou, als je maar met hard genoeg gaat, en ze leggen ons dan uit, dat als het licht van de ster die vier lichtjaren bij ons vandaan staat, dat is dichtbij, is er maar één. Als dat licht van die Alpha Centauri, als het bij ons komt, dan heeft het er 4 jaar over gedaan, dus wij kijken 4 jaar in het verleden. Hè? Strikt genomen, juist. Maar ja, wat moet je ermee? Het is verrekt. Hoe zei de man dat? Verrekt interessant, maar gaat u verder? Was het verrekt? Of wat was het? Misschien zei hij wel verbazend interessant, maar gaat u verder? Ik vind het nog steeds een prachtige uitdrukking, al is hij niet zo netjes. Omdat, ja, dit is wat academisch heet, hè? Staat in je woordenboek dit hoor, academisch. Dus daarbij dat betekent dat het verbazend interessant is, maar dat je er niks aan hebt. Dan heet het academisch. Echt waar? Staat hier, ik heb het gecheckt. Het staat in mijn woordenboek. Gewoon, vandaar staat er gewoon in. Als één van de betekenissen. Oké, als één van de betekenissen. Maar zoiets. Maar hij rekt de hemel als een. Dat rekken, dat is wel leuk. Want er staat niet, hij deed dat. Hij maakte een uitspansel, raka, hij rekte het uit en dat was het dan. Er staat, hij rekt de hemel uit als een gordijn waarachter hij zich dan verbergt. Maar het suggereert toch dat rekproces of zo, dat het op een of andere wijze nog actief is. En voor zover wij weten is dat ook zo, voor zover ik weet is dat ook zo. Omdat die zogenaamde lichtsnelheid misschien hier op aarde ongeveer correct is gemeten, maar dat wil nog niet zeggen dat duizenden kilometers hier vandaan, hier omhoog, van mijn part een paar honderdduizend kilometers hier omhoog, dat daar die lichtsnelheid nog steeds dezelfde is. Waarmee wou je dat meten? Want ja, de klokken lopen daar dan ook een andere snelheid. Als het licht een andere snelheid heeft, lopen de klokken een andere snelheid. Dat is het verhaal van de trein en de perron en de perronsklok. Niet? Einstein. Relativiteitstheorie. Hoezo? Dit is niet te controleren. Ons meetlatje, dat is het licht. Wat wou je meten? Je gaat het niet merken als die lat steeds korter en korter wordt. Het blijft gewoon. Die meetlat. En dus als het licht daarboven een heel stuk langzamer gaat, dan ga je niet merken. En als je denkt dat het gaat met weet ik hoeveel kilometers per seconde of wat het maar was, dan denk je dus dat je enorme snelheid hebt, een enorme afstanden aflegt, maar in werkelijkheid is het licht een beetje vertraagt, dan is het allemaal niks, er staat allemaal niks voor. Het is allemaal relatief. Maar ja, het past niet in het rekenmodel, want hier kun je niet mee rekenen. Ik heb het in de loop der jaren links en rechts rondgevraagd aan mensen waarvan ik dacht dat ze het zouden kunnen berekenen misschien, hoe dat zou zitten. Maar of ze weten het ook niet, of ze beginnen er niet eens aan. Ze willen het eigenlijk niet horen. Want ja, daar heb je mensen die de voordoor geleerd hebben, zal ik maar zeggen, en die gepromoveerd zijn ook nog in de sterrenkunde of wat dan ook. En dan kom je met een verhaal dat het helemaal niet klopt. Je denkt toch niet dat ze dat gaan nachecken? Waarvoor hebben ze dan zo lang gestudeerd? En dan zeg je, dan kunnen ze daar toch op promoveren? Nee, dan moet ik zeggen, dat geloof je toch zelf niet? Dat gebeurt echt niet. Dan telt de publieke opinie. En de vooroordelen van die hele astronomische wereld. Was trouwens een broer van die... een oom. Van die Gerard Marius Kam, was Benjamin Kam. Die was predikant en sterrenkundige. En wiskundige, gaf wiskundeles. Ik moet even iets corrigeren, want ik heb mijn leven lang gezegd. Ja, theologen die weten niet hoeveel duizend het is, want die denken dat duizend hetzelfde is als 144.000. Heel veel, namelijk. En dan roep ik altijd, nou ja, als ze verstand hadden van wiskunde, hadden ze geen theologie gestudeerd. Dat moet ik terugtrekken, want ik heb dus een oom in de oudheid die beide gedaan heeft. En nog een heel mooi verhaal geschreven heeft over de een of andere telescoop. Maar hij was predikant, Benjamin Kam. Het is toch wel aardig, hè, zulke dingen in de familie. Ja, apart. Nou goed, ik probeer het weer te vergeten. Als u maar begrijpt dat de schepping, de wereld, de aarde, de hemel beschouwd worden als uitgerekt en rondom God. En hij houdt het zo. Dat staat in Colossense. Door hem is de wereld gemaakt, enzovoort. En ze bestaan. De wereld bestaan, hemel en aarde bestaan tezamen door hem. Dat is niet hetzelfde als is door hem gemaakt of geschapen, maar het wil zeggen hij houdt het ook in stand. Kent u die tekst, Colossense op een zijlijn? Staat gewoon in de Bijbel. Ik heb me dat vroeger heus al afgevraagd, hoe kan dat nou, dat is allemaal niet normaal. Dat zijn geen cirkelvormige banen van de sterren, planeten en wat het maar was. Hoe blijft het dan hangen? Waarom dondert het niet in elkaar? Tenminste, meestal niet. Het antwoord is natuurlijk van Colossense 1 vers 17. Hij, God, dan wel Christus, hij is voor alle dingen. Dat is in de zin van boven alle dingen overigens hoor. In rangorde. Maar rangorde hebben wij afgeschaft immers. Dus dat begrijpen we ook niet meer. Daarom leg ik het uit. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan. Er staat gewoon staan hoor. Want dat is typisch een Nederlands voorvoegsel. Moet je gewoon weglaten. Alle dingen staan tezamen door hem. Het is het oude Nederlandse woord. Samenstaan. Kom je alleen nog tegen in Zuid-Afrika. Samenstaan. Alle dingen worden als geheel in stand gehouden door hem. Waar nog bij komt dat de uitdrukking alle dingen, dat is tapanta. En tapanta is niet alle dingen, maar het is het al. Het is niet een meervoud, het is een enkelvoud. Het al. In de zin van, het mogen dan alle dingen zijn, maar het is één geheel. En wij noemen dat het heel al. En hij houdt het in stand. En houdt het bij elkaar. Want de natuur evolueert niet. In de natuur dondert alles uit elkaar. Ja, met grof geweld. Dat is wat gebeurt. Degeneratie. Erosie, dat is de natuur. Als de mens het niet in stand hield, kwam er helemaal niks van terecht. Geef u de verzekering, huur maar een volkstuintje en kijk maar eens wat er van terecht komt. Je weet je ongelukkig, behalve degene die daarin geluk in vinden. Maar ja, ik niet. Maar je weet je ongelukkig, nee, ik ben weer ongelukkig om de motorfiets aan de gang te houden. Aan de praat te houden, weet je wel. Dat is, die dingen verouderen, ja, en dan moet je weer eens wat. En dan, wat een getop allemaal, soms denk ik, waar ben ik toch mee bezig? Maar dat is het hele leven, toch? En vanmorgen moest ik mijn tanden poetsen nog en toen dacht ik, joh, wanneer moet ik nou naar de tandarts voor een heel nieuw gebit? En die tandarts denkt dat ook, want ik denk, kassa. En ik denk, ja, kassa. Dus ik doe het nog maar met deze tanden. Per slot heb ik die betaald, al is het jaren geleden. Maar het gaat allemaal achteruit, toch? Hoezo evolutie, hoezo wordt het beter? Er wordt hier niks beter, integendeel. Alles verrot, alles bederft. Vroeger heeft een aannemer mij dat eens uitgelegd. Die zei, wij bouwen huizen en als je er niks aan doet, wat het ook is, kan niet schelen wat je bouwt, als je er niks aan doet, 40 jaar, dan is het helemaal weg. Je moet er wat aan doen. En daarna zei hij, het is jammer dat ik dat niet eerder geweten heb, want 40 jaar geleden is men ongeveer opgehouden met riolering aanleggen in Nederland, zodat overal de riolering nu ligt. Dus ik kan nou goud geld verdienen als ik overstap naar vernieuwing van de riolering. Daar is geld te verdienen. Dat klopt precies, dat verhaal. En toen ging hij dood. Hetgeen het verhaal nog maar bevestigt. Cor van Rijn. Nee, Cor. Ja, Cor van Rijn. Nou ja, laat maar zitten. Aannemen. Toma. Maar alles gaat voorbij. Dus niks gaat niks vanzelf enzovoorts. En zo is het maar net. Nou, dat was Psalm 102, 104. En dan krijgen we Jesaja. Jesaja 34. Het wordt niet op leerstellige wijze, op een systematische wijze ons voorgehouden. Maar soms denk ik ook dat er gewoon vanuit gegaan wordt dat men in de oudheid deze dingen wist. Domweg gewoon wist. Jesaja 34, vers 4. Dat is een profetie over de toekomst, moet nog gebeuren. Ze hebben het genoemd strafgericht over Edom. Hangt samen met de wederkomst van Christus en het oordeel over de volkeren bij de openbaring van Christus Koninkrijk. En daar staat er, en al het Heer, dat is dus de menigte, onder verwijzing naar de sterren, al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. Dat is dus een boekrol. Dat is een boek. De hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom enzovoorts. Want dat zijn de dagen van de verduistering van zon, maan en sterren enzovoorts. Dat wil zeggen, het licht van de hemel is er minstens voor enige tijd niet. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is bij de val van Jeruzalem dus, aan het eind van de 70ste week. Maar ook ter gelegenheid van de verschijning van de Heer midden in die duisternis op de Olijfberg. Maar het leidt daarna tot het oordeel over Edom. Per slot, vanuit Jeruzalem trekt men ook ogenblikkelijk dan naar Edom, naar Petra, wat het maar was. Maar ja, dat hoef ik nou niet uit te leggen, maar ik hoop het. Gaat er maar om dat er laconiek gedaan wordt over die hemel en het Heer des hemels. Het verdwijnt gewoon. En wij denken dat het enorme afmetingen heeft. En dat er enorm grote sterren zijn met zwarte gaten en nieuwe sterren die geboren worden. Sterrenstelsels. Met ik veel. En het neemt niet weg dat het allemaal toch maar gewoon puntjes aan de hemel zijn. Ook in de sterkste telescoop. Op een paar nevels na dan. Een paar zogenaamde spiraalnevels. Nou ja, een heleboel. Past ervan, het heet het Heer des Hemels. Maar hoe groot het is, nou volgens de Bijbel is het niet groot. En volgens wat wij zien ook niet. Alleen men heeft ons iets wijs gemaakt. Dat het groot is. Nou ja, het is duizenden kilometers hoor, van hier naar de andere kant. Maar, 40.000 gedeeld door pi, reken het maar uit. Het is een heel eind naar de andere kant, maar toch maar. Maar dat is geen lichtjaren, nou misschien toch. Als het licht er lang over doet en kruipend of bijna stilstaat en zich voorbeweegt. En dat nog niet eens in de rechte lijn, dan kan het wel lang duren voordat het aan de andere kant is. Als het daar al komen kan trouwens. Maar qua kilometers, ja dat valt echt wel mee. Maar wij hebben ons wat anders laten aanmeten. Zie? Nou goed. We hebben eigenlijk de schepping binnenste buiten gekeerd. Daar komt het op neer. En dat berust op een misverstand. Nou ja, dit was Jesaja 34. Oké, Jesaja 40. Nog even dan. Jesaja 40. Dat is het eerste hoofdstuk van wat heet het tweede deel van Jesaja. Met de aankondiging van nieuwtestamentische tijd. De komst van de Messias, de prediking van het evangelie, maar ook oordeel van God. Dat is vers 22. Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. Die hadden we dus al een keer vanwege die kloot der aarde. Het rond dus der aarde. Die zit boven de kloot der aarde en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Die kleine... Langerut. Hij is het die de hemelen uitspant, raka, als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die God, voor die God is niks onmogelijk. En wat dan die volkeren tegen die God willen beginnen, zegt de profeet, ja dat stelt niks voor. Tegen deze God kan niemand op. De men doet er dus verstandig aan. Om gehoor te geven aan het evangelie uit vers 8 en 9 en 10. Hiervoor. Want die God, als hij komt, hier op aarde, als hij nederdaalt, brengt hij oordeel zoals eens over Babel en de torenbouw van Babel en wat het maar was. Dat is het idee. Maar het is zijn wereld en hij kleedt er zich in. Het is zijn kleed of het is zijn tent, net zo je wil. Dan hebben wij nog Jesaja 51. Jesaja 51, vers 6. Waar staat, heft uw lieder ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Aarde is beneden, hemel is boven. Want de hemel zal als een rook verdwijnen. Doen wij met denken, dat is miljarden sterren, zijn enorme massa's enzovoorts. Maar het zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed, en dan ging het met primair om, de aarde zal als een kleed verouden, impliciet verslijten, en haar inwoners zullen ook verslijten. Want van gelijken wil gewoon zeggen dat op die inwoners hetzelfde van toepassing is als op dat kleed. De aarde zal als kleed verouderen en haar inwoners zullen van gelijken sterven. Verouderen dus en sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. En dat laatste betekent feitelijk gewoon wat ik beloofd heb, zal ik doen. Ik heb mijn woord gegeven. Ik zal doen wat ik beloofd heb. En dat heet nou eenmaal gerechtigheid. En de Heer zegt, die zal niet verbroken worden. Want de wereld als zodanig, hemel en aarde, zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal geen zins voorbij gaan. Zo staat het elders. Maar hier staan diezelfde dingen, maar dan met andere woorden. Het gaat in het algemeen over het verslijten van alles hier op aarde. Maar nu vindt u deze in dat verband, in vers 10. Even nu weer toch zijn dan, hè. Zijt gij het niet die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt? Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, omdat de verlosten daardoor gingen? Want dat thema van dat God scheiding maakt in de wateren, ruimte maakt in de wateren, leven geeft in of door de wateren, ja, dat komt steeds terug. En dat slaat niet alleen op de dood of door de Schelfzee, maar slaat net zo goed op deze gebeurtenissen uit Genesis. En later de dood door de Jordaan natuurlijk. God scheidt de wateren en daarbinnen de ruimte die ontstaat zal men leven. En dat is het hele model van de wereld als zodanig. Goed, dan hebben wij Jesaja 64... Jesaja 64. Och dat gij de hemelen scheurdet. Je denkt er misschien niet meteen aan, maar de hemel wordt dan toch beschouwd als een kleed. Dat gescheurd moet worden. Zou worden, dat gij de hemelen scheurt. In de zin van, God verbergt zich in onze dagen achter dat gordijn, waarover wij daar straks lazen, uitgedrukt ook wel eens in de wolken. Vandaar dat de Heer ten hemel voer op de wolken en verdween in de wolken. En vandaar ook dat hij weer zal komen op de wolken des hemels. Want het idee is dat de wolken hem dan aan het zicht onttrekken. Maar dit is symboliek. Gaat erom, God verbergt zich in de hemel. En het gebed, nou ja, dat is in hoge mate actueel in onze dagen, in onze bedeling in het algemeen, waarin de Heer ten hemel voer en waarbij de mededeling gedaan werd, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar dan pas als men hem zou aanroepen, als Joods volk. Dat is Handelingen 1 en vervolgens Handelingen 3. Waar dat staat, dat als ze zich zouden bekeren, dan zal hij wederkomen. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar het gebed is dus dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, enzovoort. Op een of andere wijze drukt het zich ook uit in het scheuren van het voorhangsel. Ik praat nog aarzelend, want ik vraag me af of we dat vorige keer niet ook hebben aangehaald, of daar verdwaald zijn geraakt. Nee. Bij het voorhangsel, want in de symboliek, zoals uitgelegd in de Hebreeënbrief, wordt het voorhangsel beschouwd als de afscherming van het heilige der heiligen, namelijk de hemel. En dus Christus is ingegaan achter het voorhangsel. Maar het wordt wel geacht gescheurd te zijn. Hoe dan ook, hij zal daaruit weer naar buiten komen. Ja, ik meen dat ik dat aan het eind van de avond, het is was wel een jaar geleden. Nou ja, sorry. Doe maar. Scheuren en kleed dus. En daarna kom je terecht in het Nieuwe Testament, hetgeen ik uit het hoofd citeerde, dus straks uit Hebreeën hoofdstuk 1. Want daar wordt Psalm 102 geciteerd, in Hebreeën 1, vanaf vers 10. Gij, Heere, hebt in den beginne, wanneer het maar was, de aarde gegrond. Dus die draaiende bal, daar kan ik niks mee. Gij hebt in de beginne de aarde gegrond. In de zin van vastgemaakt, gegrondvest heet dat. En de hemelen zijn werken uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouden. Als een dekkleed zult gij ze in één rollen. En ze zullen veranderd worden. Dat is tamelijk letterlijk allemaal Psalm 102. Past trouwens wel aardig in het idee van een platte aarde, want die kun je een beetje oprollen. Ja. Zoals een pannenkoek. Het woord pannenkoek, dat werd hevig gebruikt in die discussie altijd. Hè? Tussen Dijkstra en met zijn platte aarde en dokter Pannenkoek. Die de bol van de aarde uiteraard vertegenwoordigde. Maar goed, het was een beetje grappig. Maar het is een kleed, ja. En dan heb ik nog eventueel in dit verband Openbaring hoofdstuk 6. Waar staat in... Ach, laat ik vers 12 maar lezen eerst. Er staat, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, want het was het lam dat het zegel opende. En dus heette toen het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als in haren zak. En de maan werd als bloed. Implicerend rood, maar daarmee verduisterd. Overigens, als u mij vraagt, door een atmosferische oorzaak. En dan wordt de maan rood, de zon ook trouwens. Maar hier wordt de zon helemaal verduisterd, schijnbaar. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Die uitdrukking zijn we er straks onderweg tegengekomen. Over die vijgen die afgeworpen worden enzovoort. Het wordt hier herhaald. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Die term kennen we ook al, want die hebben we ook eerder gelezen. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Nou ja, soms denk ik, je krijgt hier in ieder geval een atmosferische storing. Maar misschien ook nog wel iets met het licht of zoiets. En met de baan en snelheid van het licht. Als die hemellichamen ineens op een of andere wijze niet meer op hun plaats staan. Of zich niet normaal gedragen. Maar in de eerste plaats, zonverduistering en maanverduistering. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, nou dan kan je uitrekenen wanneer dat kan zijn. Want wanneer, dat is dus wanneer dat samenvalt op één dag, zon en maansverduistering. In alle ernst, wat dat gezegd? Nee, dat kan ook niet. Maar, nou ja, alles is mogelijk bij God, maar dan kan je het niet uitrekenen wanneer het gebeurt. Maar als de astronomisch verschijnsel is, zit er altijd 14 dagen tussen volle maan en nieuwe maan, iets minder geloof ik, maar 14 dagen tussen volle maan en nieuwe maan. En maansverduistering is bij volle maan, is bij, even, daar moet ik even nadenken. Maansverduistering is bij volle maan en zonsverduistering niet, dat is bij nieuwe maan, wanneer de maan voor de zon langs schuift en zo. Hoe dan ook, er zit tussen die twee, de stand is verschillend. Hè? Bij de ene staan zon en maan tegenover elkaar, en de andere staan ze aan dezelfde kant. Dat is het verhaal. Ik sta een beetje te klungelen om het uit te leggen. Maar toen, waarvoor excuus? Maar het kan niet, er zit 14 dagen tussen. En mijn conclusie is ook, het gaat niet om een normale zonsverduistering of een normale maansverduistering. Het is geen astronomisch verschijnsel, maar een meteorologisch. En dat verklaart ook waarom sprake is van de maan wordt rood. Want als de lucht vervuild is door stof of door vocht, kan ook nog, dan verkleurt het zaakje naar rood. Dat zit hem in de verstrooiing van het licht. Wat zei ik? Dat het licht dus niet gaat langs de rechte weg, dat zei ik. Weet iedereen, maar ja. In een onbewaakt ogenblik kun je het toch zeggen, met andere woorden, en daar valt niemand erover. Het is breking van het licht. Van verschillende kleuren worden verschillend afgebogen en daardoor krijg je dat. Vandaar dat zon, zowel als maan, aan de horizon staan, dikwijls rood van kleur zijn, omdat het licht nogal lang door de atmosfeer moet, voorbij is. En daardoor wordt het licht verstrooid. Verstrooid. Het buigt dus af, ja. En daarna kom je beter terecht bij, hoe heet dat? Spectraal onderzoek van het licht van sterren en de verschuiving van het rood, van infrarood in het spectrum waaruit men afleidt hoe snel het licht, die ster zich van ons afbeweegt. Dat rekent men aan de hand daarvan uit. Aan de hand van de afbuiging van dat licht, de golflengte namelijk. En die golflengte wordt langer als een lichtbron van ons afbeweegt. Dat weet u toch? Komt een auto naar je toe met een sirene. Rijd je voorbij en dan is ineens die sirene net lager. Van toonhoogte. Wordt de golflengte langer. Enzovoorts. Dat soort dingen. Hoezo vaste snel? En dan zegt hij, ja, maar dat is geluid. Maar we hadden het over licht. Zo, ja, licht is net zo. Het is, het beweegt. Dus je kan er niet van op aan. Je weet het niet. Zie. Maar goed, dat zijn dingen die we ergens anders staan. Overigens, de beschrijving hier is die van die we in het Oude Testament al tegenkwamen. Je mist hier trouwens, ik mis in mijn Bijbel, de schriftverwijzingen. Ze staan er niet onder. Maar u weet, u herinnert zich dat we enige van die schriftplaatsen gelezen hebben. Over die vijgen afwerpen en over oprollen en over kleed en al dat soort dingen meer. Deze dingen worden hier aangehaald ter gelegenheid van het eind van de 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de komst van Christus op de Olijfberg en de val van Jeruzalem. En wat ik er ook nog over moest zeggen, want dat heb ik tot nog toe vermeden, geloof ik. Dat is het verschijnsel dat als gesproken wordt over, in de Bijbel over een aardbeving, dan heet het ook meteen, en de krachten des hemels zullen bewogen worden. Want de aardbeving wordt geacht een hemelbeving te zijn. En dat is vanwege de samenhang van aarde en hemel, uiteraard. Bovendien, de einden der aarde komt in de Bijbel trouwens ook overeen met de einden des hemels. Ja, druk je jezelf maar een keer op. Het is hetzelfde in de praktijk. En dat laat zich raden. De aarde is namelijk het einde van de hemel. Je moet je voorstellen, die opgeblazen ballon met daarin raka. Die ballon is dus uitgerekt, daarin bevindt zich die lucht enzovoorts. En als je een tik op die ballon geeft, om zo te zeggen, ja, dan heb je een ballonbeving. Maar dat wat erin zit, beeft uiteraard ook. En daarna is de vraag of het ook andersom kan. En dan zeg ik, ja, dat kan andersom ook. Dat wat erin zit beweegt en dan enzovoort. Een hemelbeving is een aardbeving en een aardbeving is een hemelbeving. Het is een geheel. Wat moeilijk voor te stellen is, in de verhoudingen tussen zo'n klein aardbolletje, van zo'n knikkertje, zo'n etje, en een onmetelijk heelal daaromheen. Als er met de aarde wat gebeurt, dan merkt het helemaal niks van, toch? Het heeft niks met elkaar van doen. Naar verhouding betekent dat helemaal niets. Maar als die aarde de omvatting is van de hemelen en de aarde beeft, dan gebeurt er met de hemelen ook wat. Het zijn de krachten des hemels die bewogen worden. En als het gebeurt, dan kan je ook nog begrijpen dat alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Wat het betekent is gewoon dat je van doen hebt met een enorme aardbeving. Wat trouwens niet zo moeilijk te verklaren, te bevatten is. Want het gaat hier over Jeruzalem en omgeving en Olijfberg. Ja. Dat ligt nou... Gaan jullie mee? In mei? Of ik weet niet. Wie gaat er mee? April? Ik weet niet eens wanneer. Ja? Jij wel, hè? Jij wel, ja. Oh ja. Nou goed. Jeruzalem en zo, dat ligt op de rand van de Syrisch Afrikaanse slenk. De slenk, de Araba. Kortom, een breukvlak in de aarde. Twee breukvlakken feitelijk. Want het is een dubbel breukvlak. Hè. Aan de ene kant heb je Israël, dan heb je het Jordaandal. En dan aan de andere kant heb je weer waar Jordanië ligt dan, zal ik maar zeggen. Hè. Dan heb je, hoe heet dat, Moab. En een stuk daar beneden, dat heet Vlakke Velden van Jericho aan de westkant. Dus aan de kant van Jeruzalem, zal ik maar zeggen. En de Jordaan overbeen, Vlakke Velden van Moab. En Vlakke Velden is de ontiegelijk onzinnige vertaling van het woord Araba. Want Araba is gewoon een graf. Garaba is het eigenlijk. Garafa. Het is een graf, vandaar het woord raaf en het woord kraai, wat feitelijk hetzelfde woord is. Graf, dodenrijk, dat is het gebied wat 400 meter beneden de pijl van de Middellandse Zee ligt. Het is een graf, het is aardbevingsgebied, want als u mij vraagt, en ik ben van de Bijbel, dat weet u, als u mij vraagt, hoe komt dat daar zo, dat het daar zo ligt, dan zeg ik, ja, dat is gebeurd bij de ondergang van Sodom en Gomorra. Toen is dat hele gebied daar verzakt. Naar den kelder gegaan. Want daarvoor was dat niet zo en was er ook niet zo'n dode zee. Dus dat hele gebied moet collectief naar beneden gevallen zijn. En in het verlengde naar het zuiden is het inderdaad de golf van Aqaba. Vandaar dat al die wonderen met betrekking tot water, behalve die uit Genesis, die zijn allemaal in die slenk. Dus hetzelfde gebied. Het een wat noordelijk, het ander wat zuidelijk. De Golf van Aqaba, dat is dus de Schelfzee. De Rode Zee, zo je wilt, maar de Schelfzee. Die punt daarvan, oostelijke punt. Maar dat dal strekt zich uit naar het noorden. Dan heet het Wadi Araba. En dan loopt het af. Het loopt daar een beetje op trouwens. En dan kom je, als je naar het noorden gaat, kom je eerst voorbij Petra aan je rechterhand. Achter het witte moskeetje op die berg, weet je wel. Nou, dat is leuk om dat een keer te laten zien. Daar is dat. Hè. Daar kom je langs. Daar moet je overheen ook over die Araba als je van Jeruzalem komt. Want dat ligt links en Petra ligt rechts. Maar moet datzelfde dal door, logischerwijze. Enzovoort. Ga je nog verder naar het noorden, heb je eerst de Dode Zee. Nou, dat woord zegt het al. Dat hele dal is een uitbeelding van de dood. En daar nog noordelijker krijg je dus de Jordaan. En dan meer van Galilea ligt ook altijd nog 200 meter ongeveer. Beneden de pijl van de Middellandse Zee. Is ontiegelijk laag. Maar het is een diepte. Het heet een slenk en dat betekent dat er... Dat een gebied is tussen twee breuken. Dat het een gebied is wat verzakt is tussen twee breuken. In de aardkorst heet dat. En die slenk die loopt vanaf Syrië, loopt die door het hele Jordaandal, maakt er deel van uit. Tot in Afrika. Nou, tot in Kenia eigenlijk. Ja. Tot aan Kenia. Daarna komen die twee breuklijnen bij elkaar. Dan wordt het één breuklijn, aardbevingsgebied. En dat loopt tot de Drakensbergen. Dat is Zuid-Afrika. Vandaar dat je in Zuid-Afrika dat merkwaardige verschijnsel hebt. Ik heb het een paar keer gezien, maar het is onvoorstelbaar. Dan ben je daar in het zogenaamde Hoge Veld, zo heet dat, Hoge Veld. Het Hoge Veld, weet ik veel. En dan ben je dan, dan ga je naar het oosten, en dan ineens valt de grond, gewoon de aardbodem, valt een paar honderd meter naar beneden. Dan sta je op de rand gewoon, en dan kijk je naar het Lage Veld. Het Lage Veld. En dan heb je aardbevingen en deze plek heet dan God's Window. Omdat je van de grote hoogte over het land heen kijkt. Maar dat valt dan maar zo naar beneden. Nou ja, het is niet helemaal loodrecht. Dus, maar het is wel een gedoe. Ja, het is een, ja. Maar die breuk die loopt dus door, ook dwars door Israël, dwars door het Jordaan. Dat maakt er allemaal deel van uit. Het is niet niks. En als je mij vraagt, in ieder geval... In Israël, om het zo te zeggen, is het ontstaan in de dagen van Abraham, in de val van Sodom. Daar kwam ook dat zwavel enzovoorts. Van, ja, het regende uit de hemel, maar het kwam uit de grond. Het is aardbevingsgebied tot vandaag. En men zegt ons dat er elke dag daar aardbevingen plaatsvinden. En bij de Dode Zee, daar word je angstvallig tegengehouden. Dat je buiten het gebied blijft en alleen daar komt waar het beschermd is en waar toezicht is. Omdat dat tot vandaag nog steeds bepaalde plekken soms zomaar ineens, boem, naar beneden vallen. Hoezo bleek hals, zwarte gaten. Zat zomaar in elkaar, de aarde opent zich en gebeurt nog steeds. Ja. Nou ja. Enzovoorts. Het is historisch allemaal en staat gewoon in de Bijbel. Ik heb trouwens, als ik bij het eind van de avond, dan zeg ik weer eens wat geks. Ik weet nooit of ik dat wel of niet moet doen. Maar ik heb ergens een boek in het Duits. Dat is niet mijn voorkeur, maar een boek in het Duits over die slenk. Ik weet niet hoe het boek heet. Maar het begint met een introductie. En in de introductie staat dan dat er al allerlei legenden over zijn. Ook in Afrika, met name in Afrika. Vooral in Afrika. Legenden over zijn dat in de volksherinnering men nog weet dat hij er niet was. En dat het pas later gekomen is. Maar voor vriendelijk dank. Maar er wordt als legende weggeredeneerd. Want het past natuurlijk niet in heel die evolutieleer. Want iets als catastrofen, dat heet catastrofisme. Dat is strijdig met de idee van een langzame, eenparige snelheid van evolutie. Je komt met al je berekeningen niet meer uit. Je kunt ze namelijk niet maken als blijkt dat er van de ene dag op de andere ineens een catastrofe heeft plaatsgevonden. Ik bedoel, een huis kan verruineren, verrenoveren, iets voor de Groningers. Maar je kan het ook in elkaar slaan. En dat scheelt een paar jaar. En dan weet je het niet. Het ene is een catastrofe, dan gaat het zelf. Maar door weer en wind. Je kan het niet uitrekenen. Hetzelfde geldt voor iets als C14-methode van ouderdomsbepaling enzovoort. Ja, er hoeft maar een brand in de buurt geweest te zijn. En dan zit je alweer met je gegevens. Niet dat het erg onbetrouwbaar is, maar we hebben het hier over het zoeken naar waarheid. En dan moet je wel erg voorzichtig zijn, denk ik. Niet alles zomaar aannemen. Maar maak u zich geen zorgen, zolang men zegt dat Columbus Amerika ontdekte, hoef je zich geen zorgen te maken. Dat betekent dat ze wat afvliegen, toch? En dat het ze niks kan schelen. Toch? Oh nee, en ook als ze zeggen dat de vikingen dat gedaan hebben. Want die kwamen er net zo goed volk tegen dat er al woonde. Dus dit hebben ze niet ontdekt, dit is dwaasheid. Maar het nestelt zich in onze gedachten, in onze ideeën. Er staat in de boeken van de HBS, zeg ik altijd van, hè, spottend, waar het maar in staat. Maar dit is natuurlijk allemaal onzin. Dat hoef je allemaal niet serieus te nemen. De Bijbel moet je serieus nemen. En die zegt, de wereld zoals wij die kennen is de veruiterlijking van God. En er is met die wereld wat mis. En God doet er wat aan. Die zal die hele wereld vervangen. Zijn wij dan allemaal verloren? Dan zeg ik, nou, dat maakt niet zoveel uit. Dat is een beetje een domme vraag. Want als we sterk zijn, worden we 70. Nou, dat heb ik al gehad. Dus als we zeer sterk zijn, worden we 80. Zodat dat nog te bezien valt. En dan heb je het gehad, zegt de Bijbel. En misschien worden we 130. Met dank aan de huisarts, weet je veel aan wie. Maar dan nog, dat gaat voorbij. Hoezo verloren? Waar hebben we het over? Wat bedoel je? Dat je de tijdelijkheid van dit leven beschouwt als een gevolg van dat er met de wereld wat mis is. Bedoel je dat? Oh, ja, maar dat verandert de zaak. Oké, dan nee, daar is wat aan te doen. Je kan eeuwig leven krijgen alsnog. Dat is het, en dat is wat de Bijbel ons leert. En daar is niet veel voor nodig. Nou ja, er is veel voor nodig van Gods kant. Maar de Bijbel leert dat wat God daaraan zou kunnen doen, heeft hij gedaan. Dat is klaar. En daarmee ook helder trouwens, maar daarmee ook af. God heeft daar alles aan gedaan. Hij vraagt alleen dat wij dat accepteren. Dat we daarmee willen en kunnen leven, ons daaraan onderwerpen, hem erkennen als onze God, want dat is wat er met de wereld mis is. Dus, nou ja, als we dat dan doen, dan kom je in heel eind. En ik stel me echt zo voor dat je straks bij de Heer staat en dat je daar komt met je idee van, ik dacht toch heus dat de aarde een bol was. Dan zegt er heus wel iemand, ja, maar je hebt toen en toen daar in Hoogland, heb je het wel gehoord hoor, dat het anders was. Dat ben ik serieus. Ja, niet omdat ik het nou hier sta te vertellen. Maar ik prijs mij gelukkig dat ik er niet naar gezocht heb. Hoewel, toch eigenlijk wel. Maar ik kreeg het vanzelf aangereikt. Hier, dit moet je eens lezen. En dat is... wist je dat er een theorie bestaat? Nee, wist ik niet. Heb ik op school ook niet gehoord. Ja, meestal was het mijn moeder trouwens die daarmee kwam met dat soort dingen. En soms mijn vader ook hoor. Die was korter. Die zei er nooit wat over. Die zei, dat is wel wat voor jou, dat is niks voor mij. Dat is me veel te geleerd, zei je. En dan vroeg je er ook nooit meer naar wat het was. En dat verhaal van die... dat is drijfstuk in geweld al. Ja, dat... dat komt bij hem vandaan. Hoe hij er dan komt, weet ik ook niet. Maar ik weet, één ding weet ik. Als je de waarheid zoekt, dan vind je die ook. Of je het begrijpt, ja, dat is een ander verhaal. Maar dat is nooit een probleem geweest. Toen ik op school was, hoefden we ook het meeste niet te begrijpen. Je moest het gewoon uit je kop leren. Op gezag van de meester. En het was niet Jan of Piet. Of laat staan Jeroen. Maar hè, dat was gewoon op gezag van iemand die de baas was. Nog net was dat. Toen ik helemaal van school was, ging het helemaal fout. Dus, ja. Toen ik op school was, dat toen ook nog. Dat was een ander verhaal. Maar ik meen dat bloedserieus. Er zijn zoveel van die leringen waar de hele mensheid achteraan loopt. Dat is niet waar trouwens, de hele mensheid. Want evolutie leert, dat is typisch iets van de blanken hoor. Omdat ze van de Bijbel af willen alsnog, terwijl de Bijbel van de blanken was. En in de rest van de wereld vindt men het een belachelijke redenering. Heel die evolutie leren. Dat gelooft geen hond toch, zulke onzin. Bij blanken geloven dat. En daarom worden wij buitenaf voor gek verklaard. En gelijk hebben ze. En we hebben de Bijbel, die stelt wat anders en die willen we niet meer. Die is verouderd, want we moeten progressief zijn. We willen het verleden vergeten en wegredeneren, de standbeelden wegruimen en alles en hoe dat maar heet mag allemaal. Ik vind het echt bespottelijk, zulke dingen. Maar ja, ik heb van jongs af aan geleerd, de wereld is gek. Zo werd het niet gezegd trouwens, maar dat heb ik er wel van begrepen. Hetgeen ook ongetwijfeld de bedoeling was. En ik ben tot dezelfde conclusie gekomen. Ze zijn gewoon gek. Wat een dwaze opvattingen zijn dat toch. Waar hebben ze dat vandaan? Wat is daar de basis voor? En de basis voor het alles is, men wil van God af. En wil geen autoriteit, men wil van God af. Als de hoogste autoriteit. Dan maar van alle autoriteit. We maken zelf de dienst wel uit. Enzovoorts. Dat soort dingen. En dat de geschiedenis zich herhaalt. En dat het in de knoop zit. En dat je er toch niet uitkomt. En het toch allemaal hetzelfde blijft. Nee, evolutieleer. Het is vooruitgang. We moeten de dingen veranderen. Niks voor lief nemen. Alle conventies moeten weg. Wij noemen dat heilige huisjes afbreken. Enzovoorts. Dan ontstaat vanzelf vooruitgang. En dat is de natuur. Want de natuur is evolutie en het is vooruitgang. Zei deze oude man. Maar, toch maar. De Bijbel zegt, er verandert niks. De wereld is een goddeloze wereld. En vroeg of laat stellen ze God in vergetenis. En dan stelt men zichzelf boven God en wordt de mens en zelfs dieren gediend boven de schepper. Het laatste was weer de wilde zwijnen uit de peel, geloof ik, of wat was het? Ja, dat is nog maar 2 uur geleden, 3 uur. Nou ja, laat maar zitten. We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat ze ons spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zou blijven definitief. en u zal dat tot stand brengen. En we danken u dat we uit uw woord leren dat fundamenteel dat reeds gebeurd is in de opstanding van Christus als de eersteling van die nieuwe schepping. En dat wij mogen leren dat ieder die gelooft en daarmee in Christus is, in hem een nieuw schepsel is en dat het oude is voorbij gegaan en het alles nieuw is geworden. En we danken u daarom dat we deze nieuwe dingen mogen leren kennen, hoe oud ze soms ook al zijn. Dat we ons mogen ontworstelen aan alle vooringenomenheid en vooral ook de hoogmoed van de mens, om ons te onderwerpen aan u die van den beginnen gesproken hebt. En we danken u dat we dat vanavond ook mochten doen. Dat we deze schriftplaats onder ogen mochten hebben in het besef dat deze wereld waarin wij leven onderdeel uitmaakt feitelijk van uzelf. Dat het uw kleed is, dat bevuild is, versleten is en vervangen zou worden. En dat wij als eerstelingen aan dat proces hebben deelgekregen. Dat u ons reinigt en heiligt en ons maakt tot dat lichaam van Christus. En we danken u daarom, Vader, dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Op grond van het volbrachte werk in onze heiland zelf. En daarom ook bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.